In 2 Samuel 16 lezen wij: als nu David een weinig van de hoogte was voortgegaan, toen ontmoette hem Ziba. Later krijgen we ook nog in vers 5 Shimei. Onderweg zijn er al wat vreemde omstandigheden nog die een rol spelen. Wij lezen over Ziba, daar staat Mephibosheths jongen. Of Ziba jonger was dan Mephibosheths, dat weet ik niet. Maar u weet toch nog wie Ziba was, mag ik hopen. Mephibosheth was zoon van Jonathan en dus een kleinzoon van Saul. Dat is de enige overlevende uit het huis van Saul. Hij was kreupel. En Ziba werd aangesteld. Ziba was een van de dienstknechten van Saul. En Ziba wordt aangesteld om deze overlevende uit het huis van Saul te verzorgen. Om zijn bezittingen te beheren, om zijn boerderij te besturen en wat het maar was allemaal. En dat was gebeurd op gezag van David. En hier zien wij deze Ziba, die dus beschouwd wordt nog steeds als knecht eigenlijk van Saul. En daarmee in tweede instantie als knecht van Mephibosheth. Die zien wij hier komen naar David, een beetje omstandig, met een paar gezadelde ezelen en daarop 200 broden met 100 stukken rozijnen en 100 zomervruchten en een lederen zak wijns, wat het maar was, allemaal. En de koning zei tot Ziba: wat moet dat? In gewoon Nederlands, hè. Wat zult gij daarmede onthouden, hè? Een mooie uitdrukking, hè? Dus als je wil zeggen, wat moet dat? Dan zeg je, wat zult gij daarmede? Ja. Dat heet de talen Kanaans. Ja. En Ziba zeide: de ezels zijn voor het huis des konings om op te rijden, en het brood en de zomervruchten om te eten voor de jongens, de boys. Dat wil zeggen voor het personeel, hè, voor de bewaking, wat het maar was. En de wijn, opdat de moeden in de woestijn drinken. Toen zei de koning, dan denk je, dat is keurig geregeld allemaal, de hele catering is ook voor elkaar, hè. Ja. De Kadi heet dat trouwens in de, heette dat toch? Ik moest even zoeken, dat is lang geleden. De Kadi van de, in het leger was dat, hè. Kantinedienst, ja. Wij zeiden altijd, kantine niet hier komen, maar Kadiwagen, ja. Opdat de moeden in de woestijn drinken. Toen zeide de koning: waar is dan de zoon uws heren? Want de heer van Ziba is dus Saul. Maar ja, die was al lang overleden. En de zoon van die heer was dan Mephibosheth, dat wil zeggen kleinzoon eigenlijk, hè? Maar dat doet er niet toe. Dus de vraag is: waar is Mephibosheth? En Ziba zeide tot de koning: zie, hij blijft te Jeruzalem, want hij zei: heden zal mij het huis Israëls mijns vaders koninkrijk wedergeven. Kortom, Ziba zegt: nee, Mephibosheth is thuisgebleven, want die gaat ervan uit dat nu het koninkrijk weer bij hem terugkomt. Mephibosheth behoorde tot de eerdere koninklijke familie, die weliswaar is afgezet, dan wel aan de kant gezet, via David, maar het idee is dat die een claim blijven houden op het koninkrijk. Of dat zo is, is maar zeer de vraag. We hebben het eerder over Mephibosheth gehad en ook over Ziba trouwens. Mephibosheth is eigenlijk gewoon een uitbeelding van het Jodendom als zodanig. Dat wat er van over is. Want van Saul hebben we eerder geleerd dat Saul hetzelfde voorstelt als Absalom, fundamenteel hetzelfde, namelijk heerschappij van de wet, de kracht van de wet. En altijd moest David dus opboksen, hetzij tegen Saul, die zijn vijand was, en nu tegen Absalom, maar het stelt precies hetzelfde voor, de heerschappij van de wet. Ik zeg altijd, Saul en Absalom, het waren beide mooie jongens, toch? Whatever that may be, maar de Bijbel zegt dat dat zo is. Had alles mee. Charismatische figuren, zal ik maar zeggen. Geboren leiders en praatjesmakers. Goede politici. Absalom in elk geval, hebben we gezien. Maar ja, het was de vijand, hè. Maar Mephibozet is daarvan open, van over, kreupel en wel. En is daarmee een uitbeelding, inderdaad, van... van Juda, van Jodendom, wellicht van gelovigen uit Juda. Per slot, deze Mephibozet zou eten van des koningstafel, daar komt het in de praktijk op. In ieder geval, David zorgde voor hem, zag er op toe en had voor dat doel die Ziba aangesteld enzovoorts. Maar Mephibozet als afstammeling van Saul is toch op een of andere wijze, hoe dan ook, misschien verbonden met David, maar aan de andere kant toch altijd een zo'n wettische figuur, zo'n aanhanger van de wet. En dat is waardoor tot in onze dagen het christendom altijd bedreigd wordt. Zonder christenen wat fout gaat, komt er altijd iemand meteen vertellen wat de regels zijn. Ja, en wie schuld het is. En wie er dus gestraft moet worden. Ja. Gaat altijd zo. Dan moet ik u zeggen, in de wereld gaat het ook zo, maar dat is ons onderwerp niet. Hè? Komt altijd iemand met wet. Dat zijn de ingekropen valse broederen die de vrijheid die wij in Christus hebben komen verspieden. Zo heet dat in Galaten hoofdstuk 1, is het meen ik nog. Want anders is het tweede, doe er ook niet toe. Bladzij 2 van Galaten, oké. Daar staat dat. Daar worden wij altijd door bedreigd. Hoe het precies zit, de figuur van Mephibozet, en zeker deze omstandigheid hier, is omstreden. Dat kan ik u wel zeggen. Want Ziba die zegt, ja, Mephibozet, die ziet zijn kans schoon. Die hoopt dat het koninkrijk helemaal uit de handen van David verdwijnt en dus weer bij het huis van Saul terechtkomt. Maar ja, dat is hij. Dan zou hij koning moeten worden alsnog. Ja, meer is er niet van het huis van Saul, dus dat houdt gehoop. Maar goed, dat zegt Ziba wel. Maar dat is nog maar de vraag of het waar is. Wij vinden het vervolg namelijk in, waar het maar was, in hoofdstuk 19, waar uiteindelijk Mephibozet de koning tegemoet ging toen David terugkwam. Dat is in vers 24 van 2 Samuel 19. En dan staat er, vers 24, Mephibozet, Sauls zoon, dat wil zeggen kleinzoon, kwam ook af de koning tegemoet en hij had zijn voeten niet schoongemaakt, nog zijn knevelbaard beschoren. Hij had een snor. Ja. Hij had zijn voeten niet schoongemaakt, nog zijn baard beschoren, nog zijn klederen gewassen van die dag af dat de koning was weggegaan tot die dag toe dat hij met vrede wederkwam. Hetgeen een beeld is van rouw. Treurnis in elk geval. Elders in de Bijbel ook, dus ja, we hebben het er later nog wel ooit over. En er staat er het geschieden als het Jeruzalem de koning tegemoet kwam, dat de koning tot hem zeide, waarom zijt gij niet met mij getogen, Mephibozet? En hij zeide, mijn heer koning, mijn knecht heeft mij bedrogen. Ziba dus. Want uw knecht, ik dus, zei, ik zal mij een ezel zadelen en daarop rijden en tot de koning trekken, want ik Uw knecht is kreupel. Nee, Siborse, dat weten wij. Daartoe heeft hij uw knecht bij mijn heer de koning valselijk aangedragen. Doch mijn heer de koning is als een engel gods. Doe dan wat goed is in uw ogen. Kortom, Mephibozet zegt, nee, ik had graag meegegaan, maar het is me niet gelukt. En hij kon het bewijzen. Nou ja, dat hangt af van of je een goede advocaat hebt of niet, denk ik wel eens. Maar, wel zijn baard laten staan. Niet geschoren enzovoort. Had zichzelf niet verzorgd. Zijn uitbeelding van Treurnis. En dat bewijst dan dat hij trouw zou gebleven zijn aan David. Het is nog maar de vraag. Sommigen zijn ervan overtuigd dat hij David is trouw gebleven. Anderen zijn ervan overtuigd dat hij de zaak geflasht heeft. En dat hij gegokt heeft op twee dingen. Zo van, het is mooi als de koninkrijk naar mij toe komt, maar stel nou dat het niet lukt, dan moet ik toch op een of andere wijze me staande houden tegenover, wat moeilijk is als je kreupel bent, maar me staande houden tegenover David. En dus heeft hij toen maar zijn voeten niet gewassen en zijn baard laten staan. Het is maar de vraag wat de rechter daarvan zegt. Dan wil de advocaat van de tegenpartij. Tot vandaag weten wij het niet. Merkwaardig is dat David daar zegt, oké, gij en Ziba, ik heb hem al weggeslagen, maar er staat zoiets als gij en Ziba deelt, wat staat er, deelt het land of zo staat dat er? Klopt wel, hè?
Genoeg hierover.
Deelt het land, gij en Ziba deelt het land aan het eind van vers 29. En daarmee kan ik terug naar hoofdstuk 16. Want daar staat, hebben we net gelezen tot en met vers 3. Waar is de zoon uw heren? Waar is Mephibozet? En Ziba zei, hij blijft Jeruzalem, want hij zei, de heden zal mij het huis Israëls, mijn vaders koninkrijk, wedergeven. Zo zeide de koning tot Ziba, zie, het zal het uwe zijn, alles wat Mephibozet heeft. Dus David reageerde meteen en zegt, laat Mephibozet mij in de steek. Oké, dan krijg jij al zijn bezittingen. En als Mephibozet dan bij de terugkeer van David zich meldt, zegt David, oké, jullie delen het land. En ja, wat dat dan precies betekent, weten we ook niet helemaal. Want eerder was het land gewoon van Mephibozet. En Ziba was de baas daarop. De praktische, hoe moet je dat zeggen, de man, de bedrijfsleider, de manager, de bedrijfsleider, de rentmeester, de oikonomos. En als er daarna gezegd wordt, oké, deel het land, is dat dan het herstel van die oorspronkelijke positie? Zo van Mephibozet is de eigenaar en Ziba is de bedrijfsleider. Dan werken ze samen op dat land, deelt het land. Of is nou het eigendom gesplitst tussen Mephibozet en Ziba? Terwijl het eerst al even Mephibozet was. En probeer daar nou eens uit te concluderen of Mephibozet de goede trouw was of niet. En aan de andere kant, of Ziba de goede trouw was of niet. Probeer het maar, ik kom daar ook niet uit. Ik vind het allebei twijfelachtig. Ik weet het niet.
Nou ja, je weet het niet. Kan beide.
Ja, nou, oké. Dan gaat hij weer. Mephibozet is een beeld van, ja, het is een rest van Saul. Het is dus van nature gelieerd aan Absalom. Ik praat vanuit de symboliek nu, hè. Is van nature verbonden aan Absalom, dat wil zeggen zijn uitbeelding van de wet of zo. Ze rekenen op, Mephibosheth rekent erop dat misschien het koninkrijk naar hem zal komen. Nou ja, Absalom zal dat niet leuk vinden, die zal het koninkrijk voor zichzelf willen houden. Maar er wordt hier gezegd over Mephibosheth, hij blijft in Jeruzalem, want hij zei, vers 3, vandaag, heden of in deze tijd zal mij het huis Israëls mijn vaders koninkrijk wedergeven. Het huis Israëls is overigens niet Juda. In dit geval. Mephibosheth vertrouwt erop dat die rest van Israël, zal ik maar zeggen, niet Juda, maar de andere stammen weer zullen afvallen. Dat is inclusief Benjamin dan, waar hij zelf uit is. En dat ze dus weer een eigen koning zullen aanstellen, zoals vroeger was, uit het huis van Saul. En dan is hij degene die in aanmerking komt. En dat heet het huis Israëls. En dan blijft Juda weer apart. Zo was het oorspronkelijk, want David was oorspronkelijk alleen maar koning over zijn eigen stam. Terwijl Saul en daarna zijn zoon Isboset. Daarna, ze waren koningen over 11 stammen van Israël, aangenomen dat het 12 stammen waren. Saul regeerde toen over 11 stammen van Israël. David regeerde over die ene. En het heeft 7 jaar geduurd, nog na de dood van Saul. Heeft het nog 7 jaar geduurd dat het huis van Saul regeerde over die stammen van Israël. En pas na 7 jaar kwamen alle stammen van Israël bij David om hem alsnog als koning aan te stellen. En we zijn hier een paar jaar verder, ergens in de regering van David. En nu is er gedonder met betrekking tot de troon, staatsgreep, weet je veel wat. En Mephibosheth zegt, nou, de kans bestaat natuurlijk dat de stammen van Israël, zijn er niet Juda, zich weer distancieren van Juda, van David, dan wel van Absalom. En dan ben ik de eerste aangewezen figuur voor de troon. Ga ik solliciteren, of zoiets. Ga ik mijn rechten claimen. Zo wordt het voorgesteld, hè. Maar wij in onze dagen hebben met net zoiets van doen. Want de rechten op de troon, of hoe zeg je zoiets, degene die klaarstaat om de macht over te nemen, is in de eerste plaats, laat ik het maar abstract zeggen, het is de wet. En als je daar doorheen kijkt, op de achtergrond, tot in onze dagen, zeker in evangelische kring vandaag, is de gedachte vaak dat wij een stelletje onnozele heidenen zijn van geboorte. Verdorven Syriërs dan wel van andere stammen afkomstig. Maar in ieder geval, wij zijn een stelletje heidenen. En als we echt iets van de Bijbel willen verstaan, dan moeten we in de leer gaan bij het Jodendom.
En,
ja, die uitdrukking, ja, oké, okay, ja, ja. De oudere broer heette dat. Dat was in een boek toch?
Ja.
Van wie was dat ook? Nou goed. Weet niet meer. Dat denkt men dan, hè. En er zijn er echt die uit dit soort geestelijke arm. Sorry dat ik het wat lomp zeg, maar ik moet een beetje voortmaken. Die uit dat soort geestelijke armoe hun toevlucht nemen tot Joodse gebruiken enzovoorts. En die gaan Pesach vieren, een loofhuttefeest en straks Chanukka in plaats van kerst. Want van kerst weten ze dat het een heidensfeest is. Hè? En Chanukka kennelijk niet.
Hè?
Chanukka is niet een Bijbels feest, hoor. In de zin van dat het deel uitmaakt van de Mozaïsche wet. Echt niet. Maar goed. En wat je daar dan allemaal mee moet, ja, dat weet ik ook niet. Ik ken er zelfs die laten een baard staan. En schaffen een bril aan met jambotglazen. Dan lijken ze meer Joods. Echt. Zeker wel. Maar goed. Nee, sommigen hebben een goede stevige bril nodig en anderen laten hun baas dan. Al was het maar uit praktische reden, daar gaat het me verder niet om. Maar die dingen gebeuren wel hoor. Ze moeten voor Joods doorgaan, hè. En ze praten dan ook niet meer over Jezus, maar over Yeshua. Ze kennen geen woord Hebreeuws, maar ze praten over Yeshua. En over de eeuwige, in plaats van over de Heer. Dat is een Joodse gebruiker. Hè? Nou ja, die dingen gebeuren allemaal. En, ja. Doe maar weer. Maar het is altijd die greep naar de macht van buitenaf. Daar gaat het om. Daar wordt ook op gewacht. Hè? Zie. Dat is in de dagen waarin wij leven. Ik heb u eerder gezegd, maar ik weet niet of u dat nog weet. Ik heb u eerder gezegd, Shiba betekent zoveel als aangesteld. Hoewel het ook wel eens vertaald wordt met standbeeld of zo. Maar iets wat er ergens... Statue is een mooi woord in het Engels. Statue. Want een statue is een standbeeld. Het staat namelijk ergens. Ik heb het in verbinding gebracht met aanstelling. En aanstelling... Nou ja, Shiba werd aangesteld, dus doe maar. Hij werd aangesteld over, in feite, Mephibozet. Dat wil zeggen, mooi, Mephibozet mag dan de eigenaar van het stuk geweest zijn, van het erfgoed. Maar in de praktijk kon hij niet zoveel. En Shiba werd aangesteld om het te beheren en het toezicht op te houden. En Shiba moest ook verantwoording afleggen, dat gebeurt hier ook, aan David. En niet andersom. Dus in de praktijk, Shiba was de aangestelde, om zo te zeggen. En daarmee ook de verantwoordelijke. En Mephibozet was aan hem ondergeschikt. Wat het uitbeeldt, is dat Mephibozet gewoon een beeld is van een Joods aandeel, om zo te zeggen, in de gemeente. Nee, ik weet het, in de gemeente is Jood nog Griek. Maar hoeveel schriftplaatsen wil je hebben uit het Nieuwe Testament, waarin sprake is over gelovigen uit de Joden? En over degene die van Jacobus kwamen uit Jeruzalem. En die zo nodig de Joodse wet moesten houden en daarmee zelfs Petrus verleiden. En toen werd Paulus toch boos op Petrus in het openbaar. Omdat hij ging leven volgens Joodse gebruiken. Mag ik alsjeblieft eens wat zeggen over iemand die zo nodig meent ineens Joodse gebruiken te moeten toepassen. Terwijl die mensen op zichzelf op geen enkele wijze van oorsprong Jood zijn. Bovendien ook nog. Dat is nog erger. Ja, ik heb daar geen goede woorden voor over. Integendeel. Het werd een hele ruil. Maar Joodse gelovigen, bovendien, je neemt een standaard bijbelcommentaar. Van die eenvoudige dingen, van als je echt helemaal van niks weet. Hè? Dan heb je aan de ene kant de kinderbijbel en dan heb je die Bijbelse encyclopedie, of zo zou ik maar zeggen. Hè? En dan zoek je op Galaten. Dan staat erin, dat is een brief, onder andere dan. De brief aan de Galaten. En waar gaat die over? Dat is Paulus verweerstrijd tegen de judaïserende christenen. Daar leer je nog een mooi woord erbij ook. Hè? Judaïserenden. Want ze willen niet zeggen dat zijn die christenen die de wet propageren. Want degene die die encyclopie geschreven hebben, encyclopie zeg ik altijd, net als Wim kan. Degene die die encyclopie geschreven hebben, dat zijn zelf mensen die de wet propageren. Waarschijnlijk. Die kans is het grootste. Dus dat zeggen ze niet. Ze zeggen het zijn judaïserende christenen. Ja, dat bedoel ik. Die zijn er zat. En daarna kijk je bij Hebreeën, dus met vier E's geloof ik maar, Hebreeën, en dan staat er, de brief is geschreven tegen judaïserende christenen. Er staat precies hetzelfde bij, kijk het maar na. Het gaat over precies hetzelfde, met een andere inslag, de aard van de brief is verder heel anders, maar het onderwerp is hetzelfde. Het onderwerp is namelijk dat gelovigen menen onder de Mosaïsche wet dan wel Joodse wet te moeten leven. Terwijl dat helemaal niet het geval is, integendeel. Op geen enkele manier. We moeten nou juist leren te leven uit genade. En daarmee onze eigen verantwoordelijkheid dragen, maar daarmee ook leven in afhankelijkheid van de Heer. En daarmee ook in een persoonlijke relatie tot de Heer. Lijkt me dat dat toch erg evangelisch is. Nou ja, dat was het vroeger in ieder geval. Een persoonlijke, wij moesten, de vroeger zie je het, hè? Kent u de Heer als uw persoonlijke, ze bedoelen individueel natuurlijk, maar goed. Uw persoonlijke verlosser en zaligmaker, ja. Want we hebben een individuele relatie met de Heer. Niet één die via het boekje loopt. Niet één via de wet. Maar rechtstreeks met de Heer zelf hebben wij van doen. Die ons die wet heeft weggelaten. En die onder bedekking van ons heeft weggenomen. Van ons aangezicht. Ja. Opdat we hem van aangezicht tot aangezicht zouden kennen, nu reeds. En opdat we daardoor in gedaante veranderd zouden worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Schrijft Paulus in de tweede Korinthebrief. Ik was even de eerste Korinthebrief vanwege dat ongedekte aangezicht. Dat betekent dat we niet onder wet staan. En wat even met schriftgedeelte gedaan. En wet gemaakt. Met als strekking dat de vrouwen in de gemeente een hoofddeksel moeten dragen. Zo ja. En waarom niet? Ja, precies. En dat is een wet geworden, terwijl het hele schriftgedeelte nou juist gaat over precies het tegenovergestelde. Namelijk over dat het de bedekking van het aangezicht van de man verdwenen is. Maar de wet is, ze maken er het tegenovergestelde van, dat de vrouwen juist een bedekking op het hoofd moeten opzetten. Die ze voor dat doel in een plastic tasje meenemen naar de kerk en vlak voor de kerk of in de waarste hoek voor. Dat doen ze toch niet? Nee, niet overal, maar in sommige plaatsen in Nederland gebeurt dat. Heb je dat eens gezien? Dus met zo'n plastic tasje met een hoed. En dan op de laatste, met de laatste hoek voor het kerkplein of wat het maar was. Dan wordt het ding eruit gehaald en opgezet. En, een beetje afgezien daarvan, zuster, het ziet er belachelijk uit. Ja. Ja.
Maar dan moet je dat toch ook de hele tijd.
Nee, een mooi hoedje is nooit weg. Maar iemand die op de laatste hoek zo'n ding uit zijn tas haalt en dan opzet. Sorry. Ja. Maar dat is wat religie is. En iedereen doet het, dus het valt niet op. En ze zeggen gewoon, ja, zo zijn we opgevoed. Dus ja, dat is wat religie is. Dat is een juk. En dit is nog niet zo erg, want ik vind het eerlijk gezegd heel mooi hoor, meestal. Dames die een hoed dragen, met smaak. Nou, daar heb ik het niet specifiek over Prinsjesdag, moet ik eerlijk zeggen. Want dat vind ik vaak wat overdreven. Maar, hè.
Ja, maar het kan heel ziek staan.
Heel lief, al die fruitmanden, maar. Maar nee, ik ben een voorstander van een fatsoenlijk hoofddeksel. Ja, dat meen ik serieus. Maar ja, doen we dat. Maar wat het uitbeeld moet duidelijk zijn. Mephibozet is een beeld van die dreiging van de wet. Maar hij is niet voor niks kreupel gemaakt. Sinds de val van. Sinds dat hij gevallen is. En sinds de opkomst van David dus. En hij staat onder het toezicht van iemand die daartoe is aangesteld. We hebben dan gewoon van doen met de gemeente als zodanig. Ongeacht waar die vandaan kwam. En in de gemeente is het Jodendom ondergeschikt. Eigenlijk uitgesloten. Ja, in de gemeente zijn Joden die er deel van uitmaken en heidenen. Maar strikt genomen in de gemeente met hoofdletters. Daar is geen Jood, nog Griek, of slaaf, nog vrij. Of man, zelfs man of vrouw, enzovoort. Maar op een lager niveau vind je dat daar dus wel. Maar het primaat, als u dat woord tenminste kent, het primaat ligt niet bij de Joden. Nee. En de verwijzing naar oudere broer is helemaal volstrekt onbijbels. Maar vooruit maar weer. Integendeel, ik heb het trouwens nog nagevraagd aan Petrus, die van oorsprong Jood was. En die zei, van mening te zijn, dat de Joden op gelijke wijze moeten zalig worden als de heidenen. Dat is Handelingen 15, waar het staat. Waarmee hij dus zegt dat de heidenen de norm zijn. Want hij zegt, bij de Joden moeten op gelijke wijze zalig worden als ook de heidenen. Uit genade staat er namelijk, niet uit de wet. Waarmee de heidenen, die per definitie de wet niet hebben, Romeinen 1, daarmee tot norm gesteld worden door Petrus. En zo is het maar net. Maar dat tussen die twee een spanningsveld bestaat, ja. Ja, eigenlijk is dat gewoon de jaloezie, de onderlinge ijver heet dat in de Bijbel, tussen Juda en Efraïm, uit Jesaja, dan wel de jaloersheid uit Deuteronomium. Ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat Lo-Ami is. Dat soort uitspraken zijn het, hè. En dat is de spanningsveld wat op allerlei niveaus zich voordoet. Tussen Jood en heiden. En zeker tussen gelovigen uit Joden en gelovigen uit de heidenen. Het hoeft niet. Het hoeft er niet te zijn. Maar naarmate men vasthoudt aan de eigen afkomst en de eigen traditie, vooral de religieuze traditie, naar die mate krijg je dat spanningsveld uiteraard. En dat is hier ook. En wie de gelijk heeft van die twee, ik weet het niet. Ik heb Joden gekend die zeggen, ik ben tot geloof gekomen, dan ben ik geen Jood meer, ik ben een christen. Maar ik heb ook een Jood gekend die was tot geloof gekomen en zei, ik was al een Jood, maar nu ben ik pas echt een Jood, nu ik tot geloof gekomen ben. En die andere zei, nu ben ik geen Jood meer, maar nu ben ik een christen. En ja, het valt allebei te verdedigen, denk ik. Ik zet liever hoog in en neem het op het hoogste niveau en zeg, wie we ook waren, we zijn kinderen Gods. En wat we waren, daar zijn we van verlost. En ik zeg dus het liefst, in de gemeente is Jood nog Griek. En als u zegt, maar dat is het ideaal, zeg ik, ja, dat kan wel zijn, maar in Gods ogen is het ook zo. Alleen naar aardse maatstaf, in aardse omstandigheden, hebben we beide categorieën helaas van doen. Maar naarmate wij ingaan in het heiligdom, dan wel uitgaan buiten de legerplaats, Jeruzalem verlaten, zal ik maar zeggen, naar die mate hebben we geen last meer van die onderlinge strijd en nijd. Doet er weinig toe. Hè? Ja. Wij zijn niet mensen met een verleden, we zijn mensen met een toekomst. Ziba en Mephiboset, ze gaan mee. Althans, Ziba, maar het blijft allemaal wat twijfelachtig. Dat is een gespannen relatie. We hebben er nog één, dat is vanaf vers 5. Als nu de koning David tot aan Bahurim kwam, ziet, toen kwam vandaar een man uit van het geslacht van het huis van Saul, wiens naam was Simei, de zoon van Gera, en hij ging steeds voort en vloekte. Nou ja, hij vloekte. Wat je daar maar onder verstaat. Hij schold. Hij vervloekte David, om zo te zeggen. Ik vind het een komisch verhaal. Laat ik hem maar even lezen. En hij wierp David met stenen, mitsgades alle knechten van de koning David, hoewel al het volk en al de helden aan zijn rechter en aan zijn linkerhand waren. Al dus nu zeide Simei in zijn vloeken, ga uit, gij man des bloeds en gij Belials man. De Heer heeft op u doen wederkomen al het bloed van Sauls huis, in wiens plaats gij geregeerd hebt. Nu heeft de Heere het koninkrijk gegeven in de hand van Absalom, uw zoon. Zie nu, gij zijt in uw ongeluk, omdat gij een man des bloeds zijt. Toen zeide Abishai, De zoon van Zeruja, dat weet u, die drie zonen van Zeruja, die neven van David waren dat. Het waren die legeroversten die David zei over die lui, ze zijn mij te sterk. Hè? Ja. Die Abizi die zei tot de koning, waarom zou deze dode hond, mijn heer de koning, vloeken? Laat mij toch overgaan en zijn kop wegnemen. Dat is wel een beetje... Het is wel een militair taalgebruik, hoor, denk ik. Maar de koning zei... Wat heb ik met u te doen, gij zonen van Zeruja? Meteen het meervoud. Gij zonen van Zeruja. Ja, laat hem vloeken, want de Heere toch heeft tot hem gezegd... Vloek David, die vind ik leuk. Want die levert problemen op voor allen die ethiek bedrijven. Hij schold David en David zegt... De Heer heeft gezegd dat hij dat doen moet. Zoek dat nou eens uit. Mag je David schelden? Nee, maar als de Heer nou zegt dat je het doen moet... mag het dan wel? Kijk, nou weer een probleem, hè? Ja, leuk. Vind ik leuk, zulke problemen. Ja, we hebben het erover. De Heere toch heeft tot hem gezegd, vloek David. Wie zou dan zeggen, waarom heb gij al zo gedaan? Voort zei David tot Abizi en tot al zijn knechten. Ziet mijn zoon, die van mijn lijf is voortgekomen, zoekt mijn ziel. Zoekt mij te doden dus. Hoeveel te meer dan nu deze zoon van Jemini. Dat wil zeggen van Benjamin, uit de stam van Benjamin. Laat hem geworden dat hij vloeken, want de Heere heeft het hem gezegd, staat er nu nog een keer. Dus je kan er niet onderuit, hè? Ja. Misschien zal de Heere mijn ellende aanzien en de Heere zal mij goed vergelden voor zijn vloek te deze dagen. Alzo ging David met zijn lieden op de weg en Simei ging al voort langs de zijde des bergs tegen hem over... Op enige afstand dus. En vloekte en wierp met stenen van tegenover hem. En stoof met stof. Mooie vertaling. Hij stoof met stof. Ik weet niet of het een goed argument is. Ik weet niet of ik het mag gebruiken. Maar. Dit soort handelingen. Dat met stenen gooien. Misbaar maken, schreeuwen, enzovoorts. Als je in Jeruzalem vraagt wie doet dat... dan weten ze daar vandaag precies wie dat zou doen, dit. Met stenen gooien, met stof en schelden, enzovoorts. Wie dat doen? De meest orthodoxe Joden doen dat. Als ze een hekel aan je hebben.
Ja, je moet dus op een sabbat door de wijk rijden waar het niet mag.
Bijvoorbeeld. Ze gooien gewoon stenen, ja. Je moet als christen zal ik maar zeggen, al zeker niet je begeven in Mea Shearim, in de Joodse wijk, de orthodoxe wijk van Jeruzalem, op de sabbat. Want je bent je leven niet zeker, bij wijze van spreken. Ja. En dat was, ik herinner mij het verhaal, dat vertelde een gids vertelde dat er werd een nieuwe wijk gebouwd, een moderne wijk, vlak tegen Mea Shearim aan. En dat werd geadverteerd als op een steenworp afstand van Mea Shearim. Nou goed. Maar of deze argumentatie voldoende is om aan te geven dat deze Simei gewoon een beeld is van het orthodoxe Jodendom, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat het zo is overigens. Want de grootste vijanden, begrijp je me goed, Joden zijn voor mij beminden om der vaderen wil. Ik meen het serieus, bloedserieus. En mijn vader, die er trouwens net zo over dacht, die richtte die hele stichting Israël de Bijbel op. Niet alleen om het evangelie te brengen aan de Joden. Het begon eigenlijk in der tijd, dat is eind 60, begin 70 jaren geweest, met met materiële hulp voor Joodse vluchtelingen. Met name uit Noord-Afrika, die in Marseille terechtkwamen, in Zuid-Frankrijk. En die daar geen onderdak hadden, geen middelen van bestaan enzovoorts. En hij dacht, dan moet ik toch wat voor die mensen doen. En die heeft toen een actie ontketend enzovoorts. Maar die had dezelfde opvatting. Hij zei, het zijn vijanden aangaande het evangelie. Alleen ja, wij hebben ze lief. Om nou te zeggen dat het aardige mensen zijn. Nee, dat is heel wat anders. Maar goed, dus wat ons betreft nog steeds een gespannen verhouding met de Joden. Maar niettemin. Maar wat hier beschreven wordt, is inderdaad de situatie van de Joden, het orthodoxe Jodendom, dat zich beroept op de eigen positie als Joodse volk, als uitverkoren volk, met een eigen godsdienst, een eigen traditie enzovoort. Maar zij zijn in het Nieuwe Testament in elk geval, zij zijn de eerste vijand van het christendom. En van de Heer zelf uiteraard, maar daarna van het christendom. Leest u het maar na in Handelingen. Voor zover Grieken of Romeinen of wie het maar waren, het evangelie tegenstonden, was dat zo omdat ze aangestookt werden, of hoe heet dat? Is dat een goed woord? Opgestookt werden, aangepoord, opgestookt werden door de Joden. Lees het maar na in Handelingen. En als Paulus over hen schrijft, dan waarschuwt hij de gelovigen in Colosse en hij zegt, wacht u voor de versnijding. Versnijding, zegt hij. Want besnijding weten we wat het is, maar versnijding betekent dan toch dat er iets mee misgegaan is. Met die besnijding. Wat dan precies, dat zal ik u niet uitleggen. Maar er is wat misgegaan. En daarna zegt hij, want wij zijn de besnijding, wij die niet in het vlees roemen, maar in de geest en op de Heer vertrouwen enzovoort. Dat staat in Colossense. En Paulus was zich heel goed bewust van de vijandschap van het judaïsme, om zo te zeggen. En hij kon het weten, want hij was gedurende enige tijd de grootste aanvoerder daarvan. Toen hij nog moord en dreiging blies, weet u nog? Ademde, blies. In de Handelingen staat dat, hè? Hij vervolgde de Heer en hij vervolgde de gelovigen, maar hij als Benjaminiet, net als deze Simei uit Benjamin, deze enige Benjaminiet die we uit het Nieuwe Testament kennen, Saulus van Tarsus, hij heette trouwens ook nog Saul, dus de verbinding ligt er dik bovenop, hij was de grote aanstichter van de vervolging van het christendom. En het Jodendom, dat hij vervolgens de rug toekeerde, en schade en drek geacht heeft, ook Colossense, Filippenzen 3 is dat trouwens. Dat Jodendom is dat gebleven, begrijp je me goed. Ze zijn in de minderheid en doordat ze vervolgd worden, zijn ze ook altijd afhankelijk gebleven van een, laten we zeggen, een christelijke cultuur. Ik heb een wat andere mening dan wat gebruikelijk verteld wordt. Wat gebruikelijk verteld wordt is dat christenen de Joden vervolgd hebben in de loop van de geschiedenis. In de eerste plaats zet ik een vraagteken bij dat christenen. Want we weten wat voor lui dat waren. En om die mensen nou christenen te noemen, dat lijkt me toch wel erg voortvarend. Ik ben van mening dat het andersom is. Dat in de praktijk de Joden alleen ergens een redelijk veilig heenkomen konden vinden daar waar christenen de dienst uitmaakten. Dat wil zeggen, in voldoende mate aanwezig waren om hen te beschermen. Dat is de geschiedenis. Nou ja. Ja goed, ik sta te denken, moet ik dat nou allemaal uitleggen? Moet ik daar voorbeelden van geven uit de geschiedenis? Of laten we het hier maar bij? Ik wou het hier maar bij laten, denk ik. Ja, en dat men evangelieprediking aan de Joden beschouwt als antisemitisch en als uitdrukking van Jodenhaat, daar kan ik niks aan doen. Het blijft zo, wij brengen mensen het evangelie omdat we het beste met hen voor hebben. En het beste wat je voor een mens kan doen, is ze confronteren met de verlosser. En dat doe je met de Joden dus ook. Dat ze dat niet op prijs stellen, ja, dat is bekend. De meesten niet, maar de meeste heidenen ook niet. En toen Bonifatius in Friesland kwam, maar goed, laten we het daar maar niet over, hebben. Nee, ik bedoel, niet iedereen stelt dat op prijs. En sommigen beschouwen het als vijandig. Als een vijandige daad, maar dat is het niet. Maar goed, deze Simei, ja, die geeft uitdrukking daaraan, hè. Aan de vijandschap tegen de Heer Jezus. Dat is tot vandaag nog steeds zo. Met christendom als zodanig, ach. Maar de persoon van de Heer Jezus, als de zoon van David, als de Messias, dat roept in de praktijk haat op. Ik kan het rustig zeggen, want er zijn mensen, ook in Nederland, dus het is tamelijk wijdverbreid, die vinden dus inderdaad precies hetzelfde als wat ik nu zeg. Als de Joden het evangelie brengt, worden ze boos. En die zeggen dat je om die reden dat dus ook niet moet doen. Nou ja. Ik vind dat je dat wel moet doen. Dat heeft er niks mee te maken met of ze boos zijn of niet. Bovendien, het is bijbels, er staat, ze zullen tot jaloersheid verwekt worden. Tot nijd. Ze worden nijdig. Ja, daardoor. Maar dat is geen beletsel om dat te doen. Paulus zegt, het meest heerlijke van mijn bediening is om enige uit hen tot jaloersheid te verwekken. In Romeinen hoofdstuk 11 staat dat. En wellicht enigen uit hen, want de minderheid blijft het, te behouden. Romeinen 11. Zie? Maar die vijandschap, die is er nog steeds. Begrijp je me goed? In Nederland merken we daar niet veel van. Niet meer. Maar het is er wel. En over de hele wereld speelt dat een rol. En in de staat die geacht wordt Joods te zijn, dat is dus de staat Israël, want zo heet die officieel, daar is de prediking van het evangelie absoluut verboden. Dat is strafbaar. Je gaat eruit. Je wordt opgepakt. Mag niet. Ja. Ja, dat bedoel ik nou maar. Dat is vijandschap. Wat vreemd genoeg is, want de staat Israël werd van oudsher in hoge mate juist vanuit christelijke kring gesponsord. En dat is nu nog zo. Nou ja, de staat ook, maar ook op lager niveau. Allerlei projecten in het land worden gesponsord. Ik bedoel, via het zoeklicht, u weet wat het zoeklicht is? Via het zoeklicht, Johannes de Heer van Oudsher. Werden bomen geplant, weet u wel, want er moesten bomen geplant worden, want die trekken dan weer regen aan en dan dat is goed voor het klimaat. Hè? Ja. Nou ja. En dat soort dingen gebeuren nog. Er worden christenen om christelijke redenen vanuit zendingsorganisaties uitgezonden om te gaan werken in een kibbutz. Ook in de dagen van nog de Sovjet-Unie. En die wordt geacht te weten dat een kibbutz gewoon een commune is, naar het model van het marxisme. Ja, want in wezen was de marxistische, en is van oorsprong is de marxistische staat. En opgericht onder uitdrukkelijke, enthousiaste goedkeuring van de Sovjet-Unie in de tijd. Die dachten, we krijgen daar een mooie pied-à-terre, heet dat, hè? Hoe zeggen ze dat? We krijgen daar een voet aan de grond daar in het Midden-Oosten. Tussen die Arabieren, dat wilden ze wel. Maar u weet, dat is zo atheïstisch als maar zijn kan. En dan gaan wij christenen, gaan die atheïsten daar helpen in een communistische cultuur. Terwijl hier in Nederland het communisme, het atheïstische communisme beschouwd werd als het grootste dreigement van onze westerse christelijke wereld. Maar ja, een westerse christelijke wereld bestaat al niet meer. En voor die communisten zijn we dus ook niet meer bang meer. Want we hebben niks meer wat bedreigd kan worden. Zo is het eigenlijk. Maar dat is cynisch natuurlijk, wat ik nu zeg. Doe maar. Maar Simei is daar wel een uitbeelding van. En dat is misschien ook de verklaring voor... Ik zeg het met enige terughoudendheid, maar... Dus de verklaring waarschijnlijk voor... Laat hem vloeken, want de Heere toch heeft tot hem gezegd... Vloek David. En nog een keer stond het er, hè? Laat hem geworden dat hij vloeken, want de Heere heeft het hem gezegd. Niet alleen waarom wordt het beschreven... want historisch maakt het toch helemaal niks uit wat hier gebeurt. Maar ook waarom gebeurde het? En het antwoord is eigenlijk dus... omdat hier iets uitgebeeld moest worden. En mijn verklaring is heel eenvoudig. David was één profeet, iets wat velen geneigd zijn te vergeten. David, natuurlijk was hij koning, maar hij was een profeet, zei Petrus in Handelingen 2. Bovendien, wij wisten dat al lang, want de man heeft nogal wat psalmen geschreven... die wij beschouwen als door de Heilige Geest geïnspireerd... Wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van, enzovoort. Waaronder David dan, hè? Hij was een profeet en heel wat in zijn leven vond plaats... alleen maar omdat het een profetische betekenis heeft. Als die te moeilijk is, dan kan je altijd nog zeggen... nou ja, het wordt beschreven, omdat de beschrijving dan een profetische betekenis heeft. Maar hier staat het nog veel sterker. Namelijk, het gebeurde... omdat het een profetische betekenis heeft. Je vraagt je af wat het voor een idioot is. Nou, dat vroeg Abishai trouwens ook. Nu, wat is er voor een idioot, die dode hond daar, die daar loopt te vloeken. Maar dat vraag ik me dus ook dan af, hè, als mens. Welke idioot doet zoiets met de optocht meelopen... dan van een afstand een beetje gaan lopen schreeuwen enzovoorts. Wat is dat voor een... dat is toch een steekje aan los of niet? Lijkt mij. Maar goed, het is verder niet aan de orde. Wat aan de orde is, is wat David zegt. En ik denk dat David een profeet was. Ook zeker hier. En dat hij zegt, nou nee, laat maar gaan. De Heer heeft gezegd dat hij dat doen moet. En waarom moet hij dat doen? Omdat hij daarmee een illustratie is van het Joodse volk in onze dagen. Dat vijandig staat tegenover de zoon van David. Tegenover het nieuwe verbond. Tegenover de genade. En wat het maar wezen mag. Nou, dat is het. En dan even terug. Simei wordt vertaald met... hoe je het maar vertaalt... Het wordt vertaald met beroemd. Dat komt omdat Simei komt van Sem. Shem, zeggen de Joden. Sem, Shem, Shem. Zoals de zoon van, een van de zonen van Noach heette. Shem. En men gebruikt de term Hashem in het Judaïsme. Hashem, de naam, gebruikt men als aanduiding voor de Heer. Want de naam Jehovah wil men niet zeggen. Men verzint er wat anders voor. En als men toch zeker wil maken dat men wel degelijk Jehovah bedoelt... zegt men Hashem, de naam. Dus het is iemand met een naam, een reputatie. Iemand die bekend is, om het nou meteen te vertalen met beroemd. Ja, oké. Okay. De Belgen zouden zeggen, de man is gekend... En dat betekent wat meer dan dat je weet wie het is. Hij is bekend. Ja, maar dat is het Joodse volk dus eigenlijk, hè? Het is bekend. Wij weten wat het is en wat er onder verstaan moet worden. En de eeuwen door spelen ze een rol van betekenis op een of andere wijze. Het zij positief, het zij negatief. Dat doet er niet toe. En dan komt er nog wat bij. Hij treedt op bij... Bahurim. Daar waren we trouwens ooit al een keer eerder in Samuel. Maar goed, laat hem maar zitten. Bahurim komt van Bagar. En het wordt vertaald met gekozen. verkoren. Uitverkoren. Van mijn part. Dat is niet alles mee gezegd, want dit bagar, dat schrijf je, moet ik even nadenken, met een beet, een geet en een rees. Een 2 en een 8 en een 200. Ik schrijf het altijd als cijfers op. Dat is makkelijker. Dat is korter. Moet je ze wel kennen, maar dat is makkelijker, overzichtelijker. Een 2, een 8 en een 200. Bagar. Maar het woord, ook in zijn betekenis, is verwant aan, en daarmee een synoniem voor, dat andere woord, bagar, dan wel begoer, dat vertaald wordt met eerstgeborene. Dat is het woord voor eerstgeborene, eerstgeboorterecht, eerstgeboorte. Kan ook nog, dan is het erfenis. En dat schrijf je niet met 2-8-200, maar 2-20-200. Met een kaf. Begoer. Bekoer kan ook nog, als je het zo wil uitspreken. Maar het is een volstrekt synoniem daarvoor. De eerstgeborene is namelijk de uitverkorene en de uitverkorene is de eerstgeborene. En hoe je het dan opschrijft in letters, ja, het klinkt hetzelfde. De B, een G zouden wij zeggen, daarna en een R, wat je maar wil. En daar gaat het om, want de hele kwestie die hier een rol speelt, op welk niveau dan ook, is die van eerstgeboorterecht. Dat is dat oude verhaal, er zijn twee kandidaten, maar de een wordt gepasseerd en de ander wordt aangewezen. Dat heet uitverkoren. Die geschiedenis is dat. En dat vind je terug in de geschiedenis van Israël zelf. Nou, in de aartsvaders natuurlijk, dat is het oude verhaal van die zonen elke keer. Meestal nemen we de draad maar op bij Abraham, maar daarvoor speelt het ook al een paar keer. En na Abraham heb je Isaac in plaats van Ismaël en dan Jacob in plaats van Esau. Onder het motto Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat en dat soort dingen meer. En binnen Israël krijg je het probleem ook, want de stam van Efraïm krijgt het eerst geboorterecht mee, maar het koningschap berust bij Juda. En dat zie je hier dus ook, dat probleem. En dat is ook wat net gemeld werd door Ziba, over het huis Israëls, weet je wel, zal het koninkrijk weer aan mijn familie geven. Dat wil zeggen, aan Benjamin in plaats van aan Juda. Enzovoort. Dit is de strijd, de tweestrijd tussen de ene kant de 10 stammen van Israël, dat is na Salomo dan, hè. De 10 stammen van Israël en de 2 stammen van Israël. En diezelfde strijd drukt zich in onze dagen uit als de nijd, de jaloezie, de strijd tussen christendom en judaïsme. En om die te verdoezelen heeft men de zogenaamde joods-christelijke cultuur uitgevonden. Het joods-christelijke gedachtegoed. Maar het is of joods of het is christelijk, maar niet allebei, dat kan niet. En ze staan zelfs tegenover elkaar. Toch?
Ja, maar dat zijn genoeg, die weten dat niet.
Nee, dat weten ze niet, maar dat willen ze ook niet weten. Dat willen ze niet weten, daar zit het probleem. Dat is wat men altijd gedaan heeft, die twee door elkaar gooien. Wet en genade door elkaar husselen. Dan heb je verbondstheologie en dat moet dan alle verschillende opvattingen aan elkaar binden. Dat is dan genuanceerd. Als je genade nodig hebt, dan kun je het eventueel krijgen, maar niet te veel. En voor de rest hebben we wet. En aan de andere kant, vanuit de evangelische benadering, nee, we leven uit genade, maar soms moet je toch wat wet hebben. En de strijd gaat over het te ruime aanbod van genade. In orthodox-calvinistische kring zijn kerkscheuringen door ontstaan. Wordt te veel of te weinig genade gepredikt. En waar die grenzen liggen, weet niemand. Maar het zijn tegengestelde dingen, die moeten helemaal niet gemengd worden. dat is waar het over gaat. Maar die strijd is er nog steeds. Het is trouwens ook de belangrijkste tegenstelling in de wereld van vandaag. Nu ik het er toch over heb, zeg ik het ook maar meteen. Dat is niet maar de strijd tussen christendom en jodendom. Maar christendom en jodendom kunnen bij elkaar gevoegd worden. Omdat beide afkomstig zijn van Abraham, Isaac. En wat er verder volgt. Maar aan de andere kant hebben we Abraham, Ismaël. En dan ben je in heel de Arabische en daarmee in het algemeen dus ook de Mohammedaanse wereld terecht. Want judaïsme en christendom, dat is terechtgekomen inderdaad bij de, zeg maar, de 12 stammen van Israël, als ik het bij elkaar gooi. Maar het Mohammedanisme is terechtgekomen bij Ismaël en daarna Edom. Tegenover Jacob bedoel ik. Hè? Het is die tegenstelling. Of je dat nou bewust bent of niet. Waar het over gaat namelijk is over eerstgeboorterecht. De strijd van het Mohammedanisme tegen een Joodse en christelijke wereld is dezelfde als de strijd van Ismaël tegen Isaac en als de strijd van Esau tegen Jacob. En daarna binnen Israël de strijd tussen Juda en Ephraim, die we hier trouwens nog wel tegenkomen. Maar men zou die dingen leren doorzien. Of mensen individueel zich daar bewust zijn. Nee, maar mensen individueel die lopen zelden hun eigen weg. Die lopen met de publieke opinie mee. Het zij in de hoofdstroom, het zij aan de flanken. Maar ze lopen gewoon mee. Maar wat er werkelijk aan de hand is, weet vrijwel niemand. Hè? Dat heb ik overgehouden van Wim Kan tientallen jaren geleden. Die zei, weet je wat we doen? We gaan protesteren. We gaan met z'n allen protesteren. We nemen spandoeken mee. En ja, wat we erop zetten, dat zien we nog wel. Zo van, we weten niet waar het over gaat eigenlijk. Maar als we maar protesteren. Je moest ergens tegen protesteren. Kon niet schelen wat. En dat in de wereld gebeurt dat ook. Hè. Waar gaat het eigenlijk allemaal over? Dat weet nauwelijks iemand. Er zijn maar enkele die dat in de gaten hebben. Soms denk ik, Joost mag het weten. En Joost weet het wel, hoor. U weet wie Joost is, toch, hè? Oké, ja, die weet wel hoe het in. Hè? Nee, Joost?
Ja, Joost van de Vondel
ken ik. Joost is een eufemisme voor de duivel.
Oh,
ja. Ja, in het Engels zeggen ze God knows, maar men heeft de verkeerde vorm. Het idee is, de duivel weet het. Joost weet het. Hm? Ja, kijk maar na, staat in je woordenboek, hoor. Joost. Zwarte Piet heet hij ook. En, we hebben allemaal vreemde termen voor hem bedacht. Maar wat je hier dus inderdaad vindt, is de vijandschap. Terwijl David met een gezelschap uittrekt, waarbij nog trouwens in hoge mate wat buitenlanders, wordt je aan alle kanten omgeven en is het allemaal twijfelachtig wie er meegaat en dan toch weer niet. En notabene, die Shimei, die loopt wel mee. Maar die hoort er niet bij. Hebben jullie dat? Hij loopt wel mee met David. Ja. De legerplaats uit en wat dan ook. Maar hij verzorgt alleen maar onrust en de schelden enzovoorts. Nou ja, daar hebben wij mee van doen ook in onze dagen. En wat David doet, David trekt er zich niks van aan. Hier, hij zegt, nou ja, wat gebeuren moet gebeuren. Dit is profetisch, want dat is de strekking van de Heer. Laat hem dat doen. Het is profetisch voor onze tegenwoordige tijd. Maar hij zegt tegelijkertijd, nou ja, laat maar gaan. De Heer zal wel voorzien in mijn ellende. Staat er in vers 12. En zo is het maar net. Want de Heer Jezus draagt smaadheid in onze dagen. Wij zijn tot hem uitgegaan, hoop ik. En wij dragen zijn smaadheid. Maar de andere kant is, wij zijn onderweg naar eerlijkheid. De Heer heeft beloofd. En je moet toch er redelijk zeker van zijn dat David dat hier ook wist, hè? Dat dit zou aflopen. Dat dit maar een tijdelijke aangelegenheid is. En dat de Heer daarin voorzien. en dat het een profetische betekenis heeft. En dat laatste is van belang, vooral voor degenen die zeggen, ja, moet je nou zo diep in die geschiedenis te graven, moet je nou, zou dat nou wel zo wezen, en ik vind het wel wat ver gezocht. Dan denk je, ja, die mensen hebben dit allemaal ondergaan, voor dit doel. Opdat wij later het zouden herkennen en zeggen, kijk, zie je, het is Bijbels. Het zit in het plan van God. God heeft het tevoren aangekondigd, zo zou het gaan. Wij gaan naar buiten, wij leiden smaadheid, wij worden verdreven. Men probeert zich van ons meester te maken, men probeert ons onder de wet te brengen. En wat doen wij? Wij gaan gewoon Jeruzalem uit. Wij gaan buiten de legerplaats. En de Heer zal voorzien, want wij zijn dood voor de wereld. We gaan naar de vlakke velden hier, naar de Jordaan, trekken zelfs de Jordaan over met David. En de tijd komt dat die Absalom er niet meer is. En dat er een eind komt aan de heerschappij van de wet. En dat Juda ooit en een keer het judaïsme zal opgeven, omdat het toch nergens meer toe dient. En onder die omstandigheden alsnog de naam van de Heer zal aanroepen. En die verschijnt dan, en raad is wat, dan zien ze de zoon van David. Zo neemt het op elkaar. Maar goed, volgende keer daarover meer, want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we in vrijmoedigheid ook vanavond weer uw woord mochten openen. En door deze oude geschiedenis bepaald worden, zelfs bij onze eigen tijd. Een tijd waarin wij leven. Een tijd waarin u uitgegaan bent buiten de legerplaats en smaadheid draagt. Maar ook een tijd die moet leiden tot uiteindelijk uw triomfantelijke terugkeer hier op aarde in heerlijkheid. Om die troon van David alsnog op te eisen. Wij danken u dat we de profetisch woord mogen kennen dat zeer vast is. En daar ons vertrouwen op mogen stellen. En in bijzonder mogen weten dat al uw beloften vast liggen in het werk en de persoon van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Door wie wij getrokken worden uit deze tegenwoordige boze eeuw. Wij danken u daarom dat we, weliswaar levend in een duistere wereld, niettemin persoonlijk mogen en kunnen wandelen in uw licht, dat licht van uw woord, dat een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad. En daarom vragen we u ook, Vader, wees u ons nabij. Bewaart u ons, opdat we ons niet zouden overgeven aan de chaos van de wereld om ons heen, ons niet daardoor ook zouden laten afleiden, maar in tegendeel onze hoop zouden vestigen en ons oog zouden richten op onze heiland die wij kennen als met eer en heerlijkheid gekroond. Wees u dan ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.